Goedenavond, fijn om in jullie midden te mogen zijn en met jullie uit het woord van God te mogen delen. En inderdaad, voor mij is het dan de eerste keer. Ik zal me heel kort even voorstellen. Ik ben getrouwd met Karin, die vanavond ook bij is. En oorspronkelijk komen wij uit Deventer. We hebben een gezin met 3 kinderen. En een van onze kinderen woont trouwens hier in Nunspeet, dus heel dichtbij. Eentje in Zwolle en één in Deventer. We hebben 7 kleinkinderen inmiddels. Waar we heel blij mee zijn en dankbaar voor zijn dat we zo gezegend zijn. We zijn geboren en getogen in Deventer, maar we zijn een kleine 8 jaar geleden geroepen om voorgangers-echtpaar te worden in de Vrije Baptiste Gemeente De Fontein in Emmeloord. Die waren al een jaar of 7, 8 vakant. Daarvoor was Oscar Loaers de voorganger, die jullie ook wel kennen. Dus dat is een beetje mijn verhaal. Niet gelovig opgevoed, maar eigenlijk door mijn vrouw met het geloof in aanraking gekomen. Wel op een christelijke lagere school gezeten en daar wel het nodige meegekregen, dus daar ben ik ook heel dankbaar voor. En zo is het allemaal een beetje gegaan. Het geloof heeft me gegrepen. De Heer heeft me gegrepen. Hè? Hij heeft zijn liefde in mijn hart mogen uitstorten en ik heb hem mogen leren kennen als mijn redder en verlosser. En nu mag ik vanavond met jullie het woord delen. 1 Thessalonicenzen. Ik zal nog niet direct uit Thessalonicenzen beginnen te lezen, maar ik heb wel even een vraagje aan jullie. Als ik zeg 1 Thessalonicenzen, wat is dan het eerste wat bij u opkomt?
Opname.
Opname. Opname van de gemeente. Maar dat is vaak, heel vaak inderdaad, als ik die vraag stel, is dat inderdaad wel vaak het antwoord. En dat gaat natuurlijk over 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Hè, en in de herziene statenvertaling staat boven vers 13, daar begint dat gedeelte over de opname van de gemeente. Er staat in de herziene statenvertaling staat daar boven de opstanding bij Christus wederkomst. Dat zegt al iets, hè, over een visie, over hoe je daar tegenaan kijkt. Want over wat voor opstanding heb je het? Heb je het over een geestelijke opstanding, over lichamelijke opstanding? En dan wordt hier het woordje wederkomst wordt hier genoemd. Dus ze gaan er blijkbaar al niet van uit dat er nog een aparte opname van de gemeente is en daarna een wederkomst. Want dan zou het als opschrift staan de opstanding bij de opname van de gemeente. Maar wat staat er nou precies? En dat is gewoon allemaal even als inleiding, want ik ga straks gewoon in hoofdstuk 1 even beginnen. Maar even hoofdstuk 4 vers 16, daar staat, want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, die zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken. Nou, de uitdrukking opname van de gemeente, die komt natuurlijk hier vandaan. Met hen opgenomen worden in de wolken. Letterlijk staat er, we zullen worden weggerukt. En dan staat er, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Nou is er dan wat discussie over het woordje ontmoeting. Ontmoeting in de lucht. In het Grieks staat daar antepassin. En apantesin, dat was de vaste uitdrukking voor het buiten de stad tegemoet gaan en verwelkomen van een hele belangrijke bezoeker, meestal een vorst, om dan de vorst vervolgens geleide te doen, weer de stad in terug. En de een zegt dan, van, nou dan is er dus wel sprake van een lichamelijke opstanding, we gaan de Heer tegemoet in de lucht om hem binnen te halen in deze wereld. En dan zien ze opname en wederkomst eigenlijk als één moment. Nee, de ander zegt nee, voor de wederkomst zal er nog een tijd zijn van 7 jaar grote verdrukking. De toren van het lam komt over deze aarde. Openbaring 6, die spreekt daarvan. En de antichrist zal alles naar zijn hand zetten. En aangezien wij niet meer onder de toren zijn van het lam, hè, zullen wij voor die tijd worden opgenomen. Weer anderen zeggen nee, het is halverwege. Het is zo rond die 3,5 jaar. Maar ik weet niet of jullie daar sprekers op selecteren. Ik geloof zelf persoonlijk dat wij zullen worden opgenomen, de Heer tegemoet, voor de grote verdrukking. En dat er na 7 jaar inderdaad een wederkomst zal zijn. Maar daar zijn dus nogal wat verschillende meningen zijn daar dus over. En een van de verwijten tegen de opname voor de grote verdrukking is dat ze dan tegen je zeggen, ja, maar nou, als je dat verkondigt, hè, dan bereid je de gemeente niet voor op verdrukking die nog gaat komen. Nou wordt er ook heel vaak geen onderscheid gemaakt, dus een verschil gemaakt tussen verdrukking en grote verdrukking. Hè, nu is verdrukking, zoals gelovigen dat bijvoorbeeld meemaken in Noord-Korea, dat is heel wat anders dan die periode van die grote verdrukking. Tijdens de grote verdrukking, dan wordt de wereld geconfronteerd met Gods toorn, met zijn oordelen. En zoals ik al zei, de antichrist die krijgt zijn werk te doen. En verdrukking is dat je in je christen zijn wordt tegengewerkt. En dat kan verbaal zijn. En dat kan met uitsluiting te maken hebben. Dat kan zelfs met fysieke vervolging te maken hebben. En de gelovigen in Thessalonica die kunnen daarover meepraten. En ik denk dat wij ook als gelovigen daar in toenemende mate mee te maken zullen krijgen. Ook al zullen we niet door die grote verdrukking hoeven te gaan, toch zal er in toenemende mate verdrukking zijn naarmate de dag dichterbij komt, dat die bazuin zal klinken en de aartsengel zal roepen en wij de Heer tegemoet gaan in de lucht. Daarom heb ik er heel bewust voor gekozen om nu niet verder helemaal over dat 1 Thessalonicense 4 met elkaar te gaan hebben, maar met elkaar stil te staan bij de vraag van hoe bereiden wij als gelovigen ons nu voor op de komst van de Heer Jezus? Hoe blijven wij staande in een wereld die zich steeds radicaler afzet tegen het christelijk geloof en haar principes? En daartoe zullen we dus 2 keer, 2 avonden, naar een aantal gedeelten gaan kijken in 1 Thessalonicense vanaf hoofdstuk 1 tot en met 4 vers 12. Maar er zijn in toenemende mate, tenminste dat constateer ik wel als ik zo om me heen kijk, ik zie in toenemende mate kerken die meebewegen met de principes van deze wereld. Maar ja, als je dat doet, dan hoef je niet veel verdrukking te verwachten. Maar als je vasthoudt aan het woord van God, dan zal het anders zijn. En dat zien we ook bij de Thessalonicenzen. Over de strijd die daar wordt gevoerd kun je al lezen in Handelingen 17. Als je dat erbij wil pakken, gaan we daar een paar versen even uit lezen. Dan hebben we eventjes een aanloopje naar de eerste Thessalonicenzenbrief. Handelingen 17. En dan lezen we, en ze namen de weg door Amphipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. Dus na hun vertrek uit Filippi trekken Paulus en Silas verder door Macedonië en daar volgen ze dan de zogenaamde Via Egnatia. Dat is de belangrijkste handelsroute van Macedonië die de oostkust met de westkust verbindt. En zo komen ze via Amphipolis, de hoofdstad van Zuidoost-Macedonië, en Apollonia komen ze uiteindelijk in Thessalonica terecht. Een heel belangrijk handelscentrum met een hele omvangrijke Joodse gemeenschap. En zoals gebruikelijk gaat Paulus eerst naar de synagoge. Vers 2. En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen. En 3 sabbaten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften. De schriften, dat is het uitgangspunt. En hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus, dat de Messias, moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus de Christus, de Messias, de gezalfde van de Heer is, die ik, zo zei hij, u verkondig. Dus Paulus laat vanuit de schriften zijn het fundament, zijn het uitgangspunt, vanuit de schriften laat hij zien wie de Heer Jezus is. Hij laat zien dat Jezus moest lijden en dat hij moest opstaan uit de doden. Nou, de gedachte dat de komende Messias zou lijden en sterven, er was onder de Joden niet zo'n gemeengoed. De discipelen konden er al niet meer overweg met deze boodschap. Hè? Het ging helemaal eigenlijk aan hun voorbij, iedere keer als Jezus dat aankondigde. Tot de Emmausgangers was het ook niet echt doorgedrongen. En ik merk dat in het algemeen in de kerken steeds minder plek is voor het lijden van de Heer Jezus. Het verdwijnt eigenlijk een beetje in de marge. In bepaalde evangelische gemeenten zie je dat er steeds meer minder plek is voor het lijden in het algemeen. En de genade wordt zo ruim genomen dat daarin ook de garantie op voorspoed en genezing wordt inbegrepen. En je ziet eigenlijk steeds meer een concentratie op het hier en nu. Wat we zo meteen in het vervolg zullen zien in de brief aan de Thessalonicenzen, is dat er wel degelijk ruimte is voor lijden. En dat lijden wordt nu geplaatst in het hier en nu. En dat dit op wat voor manier dan ook moet worden uitgebannen. Nee, het lijden wordt geplaatst in het perspectief van de toekomst. Dat is heel anders. Hoezo lijden past niet bij de Messias? Jezus opende de schrift voor de Emmausgangers en toonde aan de hand van de schrift al wat op hem betrekking had en dat hij moest lijden en sterven. Handelingen 17 vers 4, en sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan en van de godvrezende Grieken een grote menigte en van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen. Godvrezende Grieken. Dit waren heidenen die sympathiseerden met het Jodendom, zonder zich echter aan de hele strikte voorschriften te houden, zoals bijvoorbeeld de besnijdenis. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, werden jaloers, vers 5, en namen enkele slechte mannen uit het marktvolk apart, veroorzaakten een oploop, verstoorden de orde in de stad, en ze kwamen op het huis van Jason af en probeerden hen voor het volk te brengen. Maar toen ze hen niet vonden, sleepten ze Jason en enkele broeders voor de bestuurders van de stad en riepen luid: deze mensen die de wereld in rep en roer gebracht hebben, die zijn ook hier gekomen. En Jason heeft hen in huis genomen en deze mensen handelen tegen de geboden van de keizer. Want zij zeggen dat er een andere koning is, namelijk ene Jezus. En ze brachten de menigte en de bestuurders van de stad die dit hoorden in verwarring. Maar toen ze van Jason en de anderen een borgsom hadden ontvangen, lieten ze hen gaan. En meteen stuurden de broeders Paulus en Silas 's nachts weg naar Berea. Die gingen toen ze daar gekomen waren naar de synagoge van de Joden. En deze waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het woord van God met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de schriften om te zien of die dingen zo waren. Velen dan van hen geloofden en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen. Maar toen de Joden van Thessalonica te weten gekomen waren dat het woord van God door Paulus ook in Berea verkondigd werd, kwamen ze daar de menigten in verwarring brengen. Maar de broeders die stuurden Paulus toen meteen weg in de richting van de zee, maar Silas en Timotheus bleven daar achter. Nou, in dit licht van vervolging moet je ook de brief aan de Thessalonicenzen gaan lezen. En wij mogen nog in vrijheid het woord van God verkondigen. Maar hoe lang mogen we nog de exclusieve boodschap brengen dat Jezus de enige weg, waarheid en leven is? Hoe lang wordt het nog verdragen als je verkondigt dat het huwelijk uitsluitend bestemd is voor man en vrouw en de seksualiteit bestemd is alleen binnen de grenzen van het huwelijk? Hoe ben je gemeente van Jezus Christus in deze tijd van afval? Hoe bereiden we ons voor op zijn komst? 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13 is een prachtig Bijbelgedeelte waar ons een geweldig vooruitzicht wordt geschetst. Maar de hoofdstukken eraan voorafgaand, die gaan over de voorbereiding naar dat geweldige moment van die lichamelijke opstanding. En de vraag is, wat kunnen wij daar nu van leren? En we lezen hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 10. 1 Thessalonicenzen 1, vers 1 tot en met 10. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe we in uw midden geweest zijn ter wille van u. Ook u bent navolgers geworden van ons en van de Here toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest. Bijzondere combinatie, hè? Veel verdrukking, maar met blijdschap van de Heilige Geest. Zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Here luid geklonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en de waarachtige God te dienen. En zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus die ons verlost van de komende toren. Hoe houdt een kerk, hoe houdt een gemeente stand als er om haar heen sprake is van geestelijk verval? Ik denk heel actueel op dit moment. Religie is nog wel acceptabel, maar geen exclusiviteit. We zien dat de geest van Babel weer terugkeert. De valse religie, de hoer van Babel, wordt in het boek Openbaring genoemd. Wat ze eigenlijk willen is dat we komen tot een samensmelting van alle Abrahamitische geloven, Jodendom, Christendom en Islam. In Abu Dhabi, daar wordt het zogenaamde Abrahamitische gezinshuis wordt daar gebouwd. Waarin behalve een synagoge ook een moskee en een kerk komen. De moskee die zal worden gericht op de Kaaba in Mekka. Het altaar van de kerk zal naar het oosten wijzen, naar de zon. En het podium van de synagoge en de Torah die zullen naar Jeruzalem gericht zijn. En het complex dat moet dan een plek worden van dialoog tussen religies, religieuze verdraagzaamheid en kennisuitwisseling. In februari 2019 bracht paus Franciscus een bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten en hij was de eerste paus die het Arabische Schiereiland bezocht. En de paus sprak toen onder andere met Ahmed Al-Tayeb, groot imam van de Al-Azhar moskee in Cairo. En de paus en de groot imam die ondertekenden toen een document voor mensen over menselijke broederschap. Dat zou dan moeten fungeren als een blauwdruk voor toekomstige generatie in het streven naar een interreligieuze dialoog. Die kant gaat het op. Geen exclusiviteit meer van Jezus is de weg, de waarheid en het leven, nee. En dit gaat consequenties voor ons hebben. In vers 1 wordt al duidelijk dat onze exclusiviteit wat de Heer Jezus betreft onopgeefbaar is. In 1 Thessalonicenzen 1, vers 1, daar staat Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dus God de Vader en de Heer Jezus Christus, die worden hier in één adem genoemd. En je kunt ze niet loszien van elkaar. Jezus is de Christus. Jezus is de Messias. Hij is de gezalfde van God. En hij is inderdaad wat zij verkondigen. Hij is de nieuwe koning. De beloofde zoon van David. Die uit Israël is voortgekomen. Hij is God die in het vlees gekomen is. En hij is gekomen met het doel om zijn volk te redden. Wie mij gezien heeft, zegt de Heer Jezus, die heeft de Vader gezien. Dus in één adem Vader en Zoon. We kunnen ze niet loszien van elkaar. Hij is gekomen met het doel om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. Met de komst, met de geboorte van de Heer Jezus, laat God zien dat na een tijd van vreemde overheersing van Jeruzalem door de heidenen, er weer een theocratie zal komen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het koninkrijk is uitgesteld. Door hun val is het heil, de verlossing tot de heidenen, tot ons gekomen. En wij mogen nu al delen in de zegeningen van het nieuwe verbond die bestemd zijn voor Israël en voor Juda. Door in de Heer Jezus te geloven, door op hem te vertrouwen, hebben wij toegang tot God de Vader. Niemand komt tot de Vader dan door de Heer Jezus Christus. En dat is exclusief. En het zal niet meer worden verdragen. Wij zijn door geloof in de Heer Jezus, zijn we één geworden met hem. Eén geworden met hem in zijn dood en één geworden met hem in zijn opstanding. Eén geworden met hem. Zijn Heilige Geest heeft woning in ons gemaakt. En hij heeft jou en mij heeft hij gemaakt tot een nieuwe schepping. We zijn onlosmakelijk met hem verbonden. Maar we zijn niet alleen één met onze Verlosser en Heer, met onze Verlosser en Redder. Er staat in vers 1, God de Vader en de Heere Jezus Christus. We zijn ook één met de Heere. We zijn één met de Kurios. Jezus is Heer. Dat betekent, als wij hem belijden, niet alleen als Redder en Verlosser, maar dat we hem ook belijden als Heer, dat hij het voor het zeggen heeft in ons leven. In dat besef leven we naar de komst van de Heer Jezus. We hebben de regie over onze levens hebben we uit handen gegeven aan onze Heer en Heiland. Dat betekent dat je dus niet meebeweegt met de principes van deze wereld. Maar je grondhouding is, Heere, uw wil geschieden. Dat geldt niet alleen voor jou persoonlijk, maar dat geldt ook voor het lichaam van Christus. Dat geldt ook voor de plaatselijke gemeente waar je deel van uitmaakt. En er wordt hier gesproken over de gemeente in vers 1 van de Heer Jezus Christus. En voor gemeente staat het woordje ecclesia. In het Grieks, buiten de sfeer van het Nieuwe Testament, is ecclesia het gewone woord voor een officieel bijeengeroepen vergadering. Een vergadering van alle burgers, meestal mannelijke burgers in een stad, en was ook meestal voor politieke doeleinden. In de Griekse vertaling van het Oude Testament wordt het woordje ook gebruikt voor de gemeente van de Israëlieten, de ecclesia. Waarbij het politiek-maatschappelijke en het godsdienstige niet apart, niet echt te scheiden was. In aansluiting bij dit oud-testamentische woordgebruik van ecclesia wordt het woord nu dus gebruikt voor de nieuw-testamentische gemeente. Het heeft letterlijk de betekenis van uitgeroepen. Uitgeroepenen uit deze wereld. De vorige keer, 2 weken geleden, werd hier de Efezebrief behandeld. En dan hebben we ook het belang gezien van onze positie in Christus. In Christus zijn. Eén geworden met hem betekent dat je qua geestelijke positie getrokken bent uit deze wereld. En in Christus een positie hebt ontvangen in de hemelse gewesten. Boven alle macht en kracht en heerschappij. En het logische gevolg daarvan is dat je ook naar die geestelijke positie gaat wandelen, gaat leven. Dat betekent dus niet leven naar de maatstaven van deze wereld, maar leven naar de maatstaven van God, die hij in zijn woord openbaart. En zo leef je toe naar de komst van de Heer Jezus. En zo leef je toe naar de komst van de Messias, met het verlangen, Heer, uw wil geschieden. We zijn getrokken uit deze wereld, we zijn in uw tegenwoordigheid, en we willen uw heerlijkheid en uw glorie en uw majesteit, daarvan willen we iets weerspiegelen in ons leven. Nou, van deze gemeente geeft Paulus 3 hele belangrijke kenmerken hier in het eerste hoofdstuk. En je kunt het lezen in vers 3. En Paulus die denkt dan zonder ophouden aan het werk van uw geloof, aan de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus voor het aangezicht van onze God en Vader. Nou, wat zien we hier? Geloof, hoop en liefde. En net even in een iets andere volgorde. Geloof, liefde en dan hoop. Het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op de komst van de Heer Jezus Christus. Dus het gaat om werk, om inspanning en volharding. Het werk van hun geloof, de inspanning van hun liefde en de volharding van hun hoop. Dit is een gemeente die uitziet naar de komst van de Heer Jezus. De gemeente die uitziet naar dat moment dat de bazuin zal klinken, de aartsengel zal roepen en wij de Heer tegemoet gaan om voor altijd bij hem te zijn. En het eerste waar wij ons dan aan mogen spiegelen, want ja, het is mooi om dit allemaal te lezen en te lezen van hoe ging dat dan allemaal en hoe werkte dat dan allemaal. Maar het is zo belangrijk om het ook als een spiegel te gebruiken voor jezelf, voor onszelf. En het eerste waar we ons aan mogen spiegelen is dat hun geloof veel tot stand brengt. Paulus die schrijft over het werk van hun geloof. En wat betekent dat? Dat betekent dat het geloof iets uitwerkt. Weet je, geloof is een werkwoord. En het Griekse woord voor geloven heeft ook de betekenis van vertrouwen. En je gelooft in Jezus de Messias. Je gelooft dat hij voor jouw zonde aan het kruis is gestorven. Je gelooft dat hij uit de dood is opgestaan, dat hij naar de hemel is opgevaren en dat hij vanuit de hemel de Heilige Geest heeft uitgestort. Maar geloven gaat verder dan deze hele theorie zeg maar op een rijtje hebben en ja en amen daarop zeggen. Het gaat verder. Geloven is vertrouwen. Je vertrouwt degene in wie je gelooft voor de volle 100%. En dat blijkt dan weer uit je handelen, uit je leefwijze, uit de keuzes die je in dit leven maakt. Paulus is blij dat het geloof werkt. Geloof dat veel tot stand brengt. In die zin dat het leidt tot echte gehoorzaamheid aan God. Dat blijkt uit vers 6. U hebt ons nagevolgd en daarmee de Heer. Ze hebben de Heer nagevolgd en ze hadden Paulus en Silas en Timotheus hadden ze als voorbeelden. Ik heb de indruk dat veel gelovigen gehoorzaamheid aan God eigenlijk liever een beetje willen relativeren. En dat maatschappelijke opvattingen de boventoon gaan voeren boven wat het woord van God zegt. Gehoorzaamheid wordt al heel gauw ook gekoppeld aan wetticisme. Veel te veel nadruk op van ah, dit mag niet en dat mag niet en dat moet. En we zijn niet meer onder de wet, wordt dan gezegd. Lieve mensen, wij zijn onder de wet van Christus. En de geest van Christus in ons hart wijst in het woord aan wat zijn wil is en wat zijn verlangen is. Als het geloof werkt, dan werkt het gehoorzaamheid uit. Want Jezus is immers Heer over jouw leven. Je had het roer uit handen gegeven. Heer, uw wil geschieden, dat is ons verlangen. Jezus is redder en verlosser, maar hij is ook Kyrios, hij is ook Heer. Nou, deze gezindheid zien we bij de Thessalonicenzen. En natuurlijk gaat dat met vallen en opstaan, maar het is wel de gesteldheid van het hart. Het werkt zelfs zodanig uit dat ze in Thessalonica een voorbeeld zijn geworden voor alle gelovigen in de verre omgeving. Het blijft niet onopgemerkt. Kijk maar in vers 8. Uw geloof vindt weerklank in de omgeving, dus het krijgt als het ware een soort van sneeuwbaleffect. En zoals Israël de opdracht had om Gods naam bekend te maken onder de volken, zo is het ook voor ons diezelfde opdracht. Mooi dat er geëvangeliseerd gaat worden in Elburg en in Nunspeet, want mensen moeten de boodschap van het evangelie horen. Maar wij mogen het uitdragen. Maar als je leven dan niet in overeenstemming is met je boodschap, en dan zal het ook niet echt geloofwaardig overkomen. Als je leven wel in overeenstemming is met je boodschap, dan mag je bidden dat het iets gaat uitwerken zoals je hier ziet in Thessalonica. Dat het iets gaat uitwerken in positieve zin, maar er zal ook tegenwerking zijn. Er zal vervolging zijn. Dus wat hebben we tot nu toe gezien? De gemeente, de gelovigen zijn volledig met Christus verweven in zijn dood en in zijn opstanding. Dus je leeft niet meer voor jezelf. Hij is Heer. Hij is Kyrios. Jezus is Heer over de gemeente. En is ook Heer over jouw leven. Want je bent zelf de gemeente. En ten derde, het geloof werkt in de praktijk van het leven van de gelovigen. Dus ze volgen de Heer na en zijn zo een getuigenis voor heel veel mensen. Ze laten zien dat het werkt in hun eigen leven. En dan gaan we naar het volgende kenmerk. Hun liefde is krachtig. De inspanning van hun liefde. In de Naardense Bijbelvertaling, daar staat uw onvermoeibare liefde. Er wordt een inspanning geleverd. Onvermoeibaar, die onderlinge liefde. En de liefde tot de naaste is niet zomaar even een momentopname. Het is niet afhankelijk van de omstandigheden. Het is niet afhankelijk van hoe lief die ander doet of niet, of reageert. Maar het is echt, van binnen is het een nieuwe natuur geworden. In Romeinen 5 vers 5 staat dat de liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Liefhebben is dus een gevolg van de liefde die God in je hart heeft uitgestort. Je hebt het ontvangen en je mag er weer van uitdelen. En je mag een overstromende fontein zijn. De liefde tot hulp aan de naaste staat voorop in de gemeente van Thessalonica. En zo bereiden zij zich voor op de komst van de Heer Jezus. In de wereld om ons heen wordt het begrip liefde wordt vaak vanuit de erosliefde benaderd. En wij kennen daarvan het woord erotiek. Met eros wordt trouwens niet alleen maar seksueel begeren bedoeld. Eros betekent begeren in algemene zin. Dat wat je niet hebt, dat wil jij of dat moet jij hebben. Eros betekent ik wil jou. Ik begeer jou. Ik heb jou nodig omdat ik zonder jou niet volkomen ben. En de nadruk ligt voortdurend op ik. Mijn behoeften. Mijn verlangens. Eros liefde is liefde die voorwaardelijk is. Als jij dan... Als jij meegaat met de principes en de overtuigingen van deze wereld, dan ben je liefdevol. En zo wordt er geredeneerd. Als je niet meegaat met de principes en overtuigingen die algemeen geldend zijn in onze maatschappij, als je daar zelfs iets van vindt, en als jij je daar negatief over uitlaat, dan zul je worden weggezet als zijnde liefdeloos. Gods liefde en ook de onderlinge liefde kun je niet loszien van waarheid. De waarheid van Gods wil. De waarheid van Gods verlangen. En als jouw leven nou niet in overeenstemming is met Gods, zoals God het heeft bedoeld, en als je daar dan in wordt gecorrigeerd, dan is dat liefdevol. Uw wil geschieden is toch je basishouding? Dat was toch afgesproken dat ons eerste verlangen zou zijn. Uw wil geschieden. Geloof dat werkt. Liefde die onvermoeibaar is. En dan komen we bij het derde kenmerk en dat is hoop. Paulus merkt dat ze in de gemeente van Thessalonica standvastig, volhardend blijven hopen op de komst van de Heer Jezus Christus. Het is een Maranatha-gemeente, zou je kunnen zeggen. Als je te maken hebt met vervolging en als je weet dat dit voorlopig of misschien wel nooit zal veranderen, als je je steeds meer een vreemdeling en een bijwoner voelt hier op aarde. Maar ik weet niet of u dat herkent. Dat je denkt van ik voel me steeds meer een vreemdeling op deze aarde. Ik voel me steeds meer een vreemdeling als ik zie wat er allemaal gebeurt en wat de gedachten zijn en hoe je dan zou moeten denken. Weet je, als je zo steeds meer een vreemdeling voelt, dan heb je perspectief nodig. Volharden heeft iets van stand houden. Waardoor delven ze niet het onderspit? Waarom geven ze niet op? Waarom nam de Heer Jezus het kruis op zich? Hebreeën 12 vers 2. Om de vreugde welke voor hem lag. De vreugde van het zijn in de tegenwoordigheid van zijn Vader. Om te zijn in de heerlijkheid van de Vader. En zo hebben wij ook een hoop die voor ons ligt. Vandaag kan er lijden zijn. Maar we zien uit naar de komst van de Heer Jezus Christus. Als je ziet wat er in Turkije en Syrië is gebeurd, het is echt verschrikkelijk. Het is, nou als je die beelden van ziet, dat raakt je diep. Tenminste, bij mij wel. En zeker als de kinderen ook in het geding zijn en zie je zo'n kindje geboren worden, die zit vast aan de navelstreng van de dode moeder. Het kindje wordt gered, ja, prachtig natuurlijk. Maar wat een verdriet en wat een pijn. Maar zo kunnen we allemaal, hebben zo de stormen in onze eigen levens. En wat moet je dan als er geen perspectief is? Wat moet je dan als je niet iets van het grotere plaatje van God begrijpt? We zitten vaak zo gevangen in dat kleinere plaatje van onze eigen omstandigheden. Maar de Heer wil ons als het ware ook door het kennen van het woord van God ons daarboven uittillen. En ons iets laten zien van, maar weet je, er is een groter plaatje. Het gaat goed komen uiteindelijk. Het is een van deze kenmerken van deze brief. Uitzien naar de komst. Uitzien naar onze ontmoeting met hem. Je hebt iets om uit te zien. Toen ik in militaire dienst zat, toen had ik al verkering met Karin. Dat was ergens 1985. En die militaire dienst vond ik verschrikkelijk. Maar steeds weer had je iets om naar uit te zien. Het weekend kwam iedere dag weer een dagje dichterbij. En dan kon je elkaar weer zien. Dan weet je zoiets. De komst van de Heer Jezus, we weten, het komt steeds ietsjes dichterbij. En uiteindelijk, ja, er komen nog weeën. En we zien al weeën in deze wereld. En weeën doen verschrikkelijk veel pijn, heb ik me laten zeggen. Dat schijnt toch wel te kloppen. Weeën doen zeer. Maar weeën geven wel aan dat er iets nieuws geboren gaat worden. We hebben geweldig uitzicht naar de toekomst. Paulus dankt voor geloof, hoop en liefde in de gemeente van Thessalonica. En dat zijn niet slechts holle woorden, maar hij ziet dat het werkt. En ze danken voor het aangezicht van God de Vader. Voor het aangezicht van God de Vader. Je mag met volle vrijmoedigheid komen voor zijn troon door het bloed van de Heer Jezus. En je mag je dankbaarheid mag je uitstorten voor zijn aangezicht. Wat is het volgende dankpunt, vers 4? Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Wij weten immers. En het geeft aan dat er drie broeders zekerheid hebben over het feit dat de gelovigen in Thessalonica door God verkoren zijn. En zie je ook hier de Godgerichtheid. Er staat niet van, ik weet immers dat jullie voor God gekozen hebben. Verkiezing wijst naar Gods genadige initiatief. Hij heeft ons eerst lief gehad. Het initiatief is van hem uitgegaan. En hoe hij weet van hun verkiezing, dat legt Paulus verder uit in vers 5 tot en met 10. Boeken zijn volgeschreven over het begrip uitverkiezing. Het ging de vorige keer er ook nog even over. De zogenaamde predestinatieleer. De aloude discussie tussen Gomarus en Arminius. Is het enkel Gods soevereine genade? Of is het enkel de menselijke verantwoordelijkheid? Weet je, het blijft iets mysterieus. Maar ik stel Gods soevereiniteit, Gods soevereine wil, zijn verkiezende genade zet ik voorop. En sluit daarbij de menselijke verantwoordelijkheid niet uit. Weet je, het wordt vaak helemaal van de verkeerde kant bekeken. Broeder Kits van het Zoeklicht, die stelde het als volgt voor. Je staat voor de deur. En boven de deur daar staat genade. En de Heer Jezus nodigt om binnen te gaan. Hij is de deur. En we mogen door hem, mogen we binnen gaan. En als je dan binnenkomt en je kijkt achterom. En dan staat daar boven de deur uitverkoren. Weet je, het is nooit helemaal 100% te doorgronden. Nu gaat het Paulus er in dit vers ook niet om de uitverkiezing helemaal uit te leggen. Maar hij laat in vers 5 tot en met 10 zien waarom hij weet dat ze uitverkoren zijn. Waaraan kun je zien dat iemand uitverkoren is? Dat is dus blijkbaar is dat ergens aan te herkennen. 5, want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. De eerste reden dat Paulus weet dat zij uitverkoren zijn, zien we hier in vers 5. Het evangelie komt door de verkondiging en het geloof is uit het horen. Maar het evangelie komt ook in kracht. Het heeft een krachtige uitwerking. Er is vrucht die aan de bekering beantwoordt. Daar kun je zien dat je uitverkoren bent. Als je zegt tot geloof gekomen te zijn en er verandert helemaal niks in je leven. Nee, God wil vrucht in je uitwerken. Vrucht die aan de bekering beantwoordt. Geloof, hoop en liefde. En het is de Heilige Geest die dat in de harten gaat uitwerken. En verder waren Paulus en zijn helpers gekomen met volle zekerheid. Dat wil zeggen, zekerheid aangaande de waarheid van de boodschap. In het laatste deel van het vers. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Doet Paulus een beroep op wat de lezers zelf nog weten. Ze herinneren zich vast nog wel dat de geloofwaardigheid van het evangelie werd versterkt door het gedrag van de predikers. Nou, de tweede reden dat ze uitverkoren zijn, lezen we in vers 6. Ook u bent navolgers geworden van ons en van de Here toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest. Navolgers. Weet je, in dit vers is navolgers het centrale woord. Mimetai betekent letterlijk imitatoren. Paulus stelt zichzelf als voorbeeld. Maar hij zelf en de gemeente zijn ten diepste natuurlijk navolgers van de Heer Jezus. De gelovigen volgen de Heer Jezus na door het lijden te dragen met blijdschap zoals Hij. Weet je, om de vreugde welke voor hem lag. Paulus had in Thessalonica vervolging ondergaan en de gemeente werd na zijn vertrek nog steeds vervolgd. En toch lezen we hier in vers 6 over blijdschap. Blijdschap is hier een vreugde bewerkt door de Heilige Geest die in de gelovigen woont. Ondanks de verdrukking die er is, is het de blijdschap in het kennen van de Heer Jezus. Het leven van een christen is paradoxaal. Je kunt lijden om de naam van de Heer Jezus en je toch verheugen in plaats van bedroefd te zijn. En het derde kenmerk van de uitverkiezing zien we in vers 7. Zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Als resultaat van de navolging, vers 6, zijn de volgelingen nu zelf voorbeelden geworden. De andere Griekse gelovigen zijn navolgers van de Thessalonicenzen en niet zozeer van Paulus. En voor voorbeeld staat het Griekse woordje typos. En dat is een afdruk van een zegel of van een stempel. Ze hebben hun stempel hebben ze op anderen gedrukt. Typos betekent ook een gietvorm. Het is makkelijk als je iets na moet maken, iets moet kopiëren, dat je dan een gietvorm hebt. Dan hier betekent het een voorbeeld zijn ter navolging. Een voorbeeld zijn voor alle gelovigen. Vers 8, want van u uit heeft het woord van de Here luid geklonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Weet je, die snelle verspreiding van het evangelie was ook mogelijk omdat Thessalonica een handelstad was. Er kwamen mensen binnen, hoorden het evangelie en trokken weer verder. Dus ze gingen van plaats naar plaats en zo verspreidde het evangelie zich op dat moment. Wanneer Paulus mensen over het geloof van de Thessalonicenzen wil vertellen, dan zijn ze hem voor en vertellen ze zelf al het verhaal. Hun levensverandering is niet onopgemerkt gebleven, vers 9. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en de waarachtige God te dienen. Zo bereiden ze zich voor op de komst van de Heer Jezus. Ze bekeren zich van de afgoden. Ze hebben zich bekeerd. Bekering betekent een verandering van richting. Weg van de afgoden en naar God toe. Zo gaan ze de levende en de waarachtige God dienen. Zo leef je toe naar het moment dat de bazuin zal klinken en de aartsengel zal roepen: weg van de afgoden. En alles wat een hogere plaats inneemt dan God zelf is een afgod. Ik heb het gehad over een spiegel. Het woord als een spiegel. Kijk maar eens naar je tijdbesteding en waar je veel aandacht aan geeft. Probeer gewoon op die manier ook eens te ontmaskeren van wat eventueel jouw afgoden zijn. Wat je afleidt van het dienen van de levende God. Als er sprake is van bekering, van verandering, van richting, en dan heb je de wereld niet lief. En Johannes is daar heel duidelijk over. Je kunt de wereld niet lief hebben. Dan zie je op naar hem die jou lief heeft. Dan wil je dat hij Heer is over jouw leven. En dan wil je door hem laten leiden, wat de consequentie ook is. En daaruit blijkt dan dat Jezus, dat je hem navolgt, hij die geleden heeft en zelfs zijn leven gaf. En dan komen we in vers 10 bij een belangrijk aspect van deze brief. De relatie tussen verdrukking en het uitzien naar de komst van de Heer Jezus. En zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus die ons verlost van de komende toren. Het gevolg van de bekering was niet alleen het dienen van God, maar ook het verwachten van de Zoon. Paulus die zin speelt weer op de toekomst van Christus, op de hoop die voor ons ligt, waarover hij later in de brief nog meer zal gaan zeggen. De verwachting van de komst van de Heer Jezus hoort bij de eerste beginselen van het geloofsleven. Ik denk dat we hele bijzondere jaren achter de rug hebben en ons in een bijzondere periode bevinden op dit moment. We hebben natuurlijk de hele coronapandemie gehad. En ik merk bij heel veel, als je het zo mag noemen, collega's, dat die in de hele afgelopen periode, ook in deze tijd, nauwelijks spreken over de komst van de Heer Jezus. En ik verbaas me daarover. Het hoort bij de beginselen van het geloofsleven. Dat je een verlangend uitziend hebt naar de komst van de Heer Jezus. Degene die Jezus heeft opgewekt is de levende en waarachtige God, vers 9. En over de opgewekte Heer wordt dan het volgende gezegd: hij is de Zoon van God. Hij komt uit de hemelen en hij redt ons van de komende toren. Grote verdrukking, toren van het Lam. Hij redt ons van de komende toren. Jezus die ons redt. Het is ook de betekenis van zijn naam. Yeshua, God redt. De Heer redt. De toren die is reeds op komst. Bedoeld is het rechtvaardige oordeel van God over de ongelovige wereld wanneer de Heer Jezus komt. En dan tot slot nog heel kort even een paar versen uit hoofdstuk 2. Naar vers 2 daar staat: maar hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben wij toch in onze God de vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken, te midden van veel strijd. Als je het evangelie niet aanpast naar de maatstaven van deze wereld, dan zal er veel strijd zijn. Net zoals hier. Het evangelie is confronterend. En je laat de mens in zijn zondige staat zien en verkondigt dat er noodzaak is tot redding. Dus je zegt tegen mensen: het zit niet goed met jou en je hebt redding. Ja, daar moet je tegenwoordig mee aankomen. Het zit niet goed met jou. En je hebt redding nodig. Je hebt vergeving van zonden nodig. En als je dan verder gaat lezen, dan zie je dat Paulus ook in de gemeente geen meeprater is. Hij vermaant de gemeente. Maar hier schrijft hij vanuit welke gezindheid dat doet, vanaf vers 3. Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling of uit onzuivere motieven en ging ook niet met bedrog gepaard. Maar zoals wij door God beproefd zijn om ons het evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij niet om mensen te behagen, maar God die onze harten beproeft. Want we hebben nooit vleiende woorden gebruikt, zoals u weet. En ook geen voorwendsel voor hebzucht. God is getuige. Wij zochten ook geen eer van mensen, niet van u en ook niet van anderen, hoewel wij, als apostelen van Christus, u tot last hadden kunnen zijn. Maar we zijn in uw midden vriendelijk geweest. zoals een voedster haar kinderen koestert. Wij waren zo vol verlangen naar u, dat wij graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was. En er waren dwaalleraren die mensen naar de mond praten. Vleiende woorden. Mensen voor wie een goede financiële vergoeding voorop stond. Bij Paulus en de zijnen is dat anders. Ja, ze hadden er een beroep op kunnen doen, zeiden ze. Maar ze hebben het niet gedaan. De liefde staat voorop. En als er onderlinge liefde, agape liefde is, dan kun je elkaar ook aanspreken. Want die grondhouding stond toch voorop. Heer, uw wil geschieden. En het aanspreken is ook niet slechts een theoretisch verhaal. Nee, Paulus die deelt zijn leven. Hij is transparant. Je mag bij hem ook naar binnen kijken. Hij geeft in zijn eigen leven het voorbeeld van navolging. U bent getuige, vers 10, en God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij geweest zijn bij u die gelooft. Zij geven het voorbeeld hoe je als gelovige je voorbereidt op de komst van de Heer Jezus. Nou, het onderwerp heilig zijn en heiliging, dan gaan we de volgende keer wat nadrukkelijk bekijken. Naar aanleiding van hoofdstuk 3 en 4. Het vermanen van Paulus om deze weg te gaan, die komt niet met voortdurende verwijten. Maar hij wil de gelovigen ertoe opwekken. Hij wil ze aanmoedigen. Vers 11. Zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten. Dus ook niet alleen maar in de grote massa, maar ook afzonderlijk. Met elkaar in gesprek. Elkaar opwekken. Elkaar aanmoedigen. Jongens, die dag gaat komen. Die dag is dichtbij. Laten we dichtbij de Heer leven. Laten we op hem vertrouwen. Laten we op hem blijven zien. Luisteren naar hem. En dat is heel wat anders dan de dominee die hoog op de kansel zijn waarschuwende vinger opheft. Paulus is afgedaald. Hij deelt zijn leven. En hij beschouwt de gelovigen van Thessalonica, beschouwt hij als zijn geestelijke kinderen. Wij riepen u ertoe op, waardig te wandelen voor God, die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Hier zie je heel duidelijk dat je toekomstige hoop die zekerheid is. Namelijk het delen in zijn heerlijkheid. En dat het consequentie heeft voor je wandel in het hier en nu. Wandel waardig. Het is een oproep tot een heilig leven. Nou, nogmaals, over 2 weken zal het daarover gaan. Het kruis, de rechtvaardigmaking, jouw redding, de eeuwige zaligheid is een geweldige genade door God aan jou en mij betoond. Maar er is een weg na het kruis. Een weg van heiligmaking. Een weg van verandering naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Ja, en dan het kruis voorbij, maar dan kijken we ook nog wel eens even weer terug. Zo van, met Christus gekruisigd. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Er is een weg naar het kruis. Een verlangen om te veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Bereid zijn om hem na te volgen in zijn lijden. En lieve mensen, dat lijden gaat komen, hoe dan ook. Zijn we erop voorbereid? We leven in een snel veranderende wereld. De mens op de troon. De menselijke begeerte en de menselijke hoogmoed, die viert hoogtij. Ik heb afgelopen zondag niet, die was die week daarvoor geloof ik alweer, ook bij ons in de gemeente even iets verteld over wat er wereldwijd zo gaande is. Ik heb even iets verteld over het World Economic Forum. Gevaar loop je dat je al gauw als een wappie wordt weggezet. Maar er zijn heel veel feiten, zijn allemaal te controleren wat hun invloed zal is in deze wereld. En er is een Joodse wetenschapper, Yuval Harari, ik weet niet of jullie die naam al eens hebben gehoord. Die heeft het over transhumanisme, die heeft het over wij kunnen straks veel meer dan God. God kan slechts organische mensen maken, maar wij kunnen straks veel meer. Wij zullen zelf God zijn. De rechterhand van Klaus Schwab van het World Economic Forum. Het is de mens op de troon. En het is Babel dat terugkeert. De hoer van Babel. We leven in een snel veranderende wereld. Weet je, als de Heer Jezus op de troon zit in je eigen leven, hè, in jouw leven, dan gaat dit botsen met de wereld waarin wij nu leven. En hoe belangrijk het is om dan op hem te blijven zien, op hem te blijven vertrouwen. Dat geloven ook echt vertrouwen is geworden. En dat we geworteld zijn in die genade van de Heer Jezus Christus. Het is zo belangrijk om dicht bij hem te leven en te leven in afhankelijkheid van hem. Ik zou zeggen, bid dagelijks om de kracht en de vervulling van de Heilige Geest. Om te onderscheiden waarop het aankomt. Om staande te blijven in de afval. Het weerstaan van verleidingen is een kwestie van je oude leven als gekruisigd beschouwen. En in alles op de Heer blijven zien. Hef je hoofd omhoog, want de koning komt. Amen.